De kerkenraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat proponent C. Schreur uit Azië. Er zijn de volgende afkondigingen. De kerkdiensten, zondag 6 augustus, 's morgens om 9:30 proponent J.A. de Kruijf en 's avonds om 6:30 dominee C.H. Bijl uit Waddinxveen. Dit is een gezamenlijke dienst in de kerk van Brugge. Voorbeden, werkvakantie Bulgarije. We danken voor de veilige terugkeer van de jongeren en hun begeleiders die in Bulgarije geweest zijn voor een werkvakantie. Dabar, we doen voorbeden voor het werk van Dabar op de camping De Rietschoof in Aalst, dat aanstaande zaterdag voor een periode van 2 weken begint. De collecte, de eerste collecte is de diaconiecollecte, de tweede collecte is voor de instandhouding van de eredienst en de derde collecte is bestemd voor het onderhoudsfonds. De voorzang is uit Psalm 66, vers 4. Looft, looft de Heer der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en al onze verwachting is van de Heere alleen. Amen. We gaan samen eerst zingen. Psalm 5, vers 2, 4 en 11. Sla iedere zucht mijn hart ontgleden opmerkend gade. Vier, gij die geducht zijt in vermogen, verdraag de goddeloosheid niet. En 11, maar geef uw dierbare gunstelingen, wie de geest in u zijn sterkte vindt. Wie hart uw naam oprecht bemint, in u vol vrolijk op te springen en blij te zingen. Dat is vers 2, 4 en 11 uit de 5e psalm. Er zijn vanmorgen 3 schriftlezingen. En de eerste daarvan is de wet. Uit Exodus 20. En daarna zingen wij, als antwoord, als gebed eigenlijk, 51 vers 6. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Ai, laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. En wat er verder staat, 51 vers 6, na de wet. En laten we dan eerst nu met ernst en ootmoed luisteren naar deze woorden. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken. De Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, dat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Ja, nog iets wat van uw naaste is. Amen.
Thank you.
We gaan eerst samen bidden. Heere, grote en trouwe God in de hemel. Wij willen u danken voor deze zondag. Zoals u ons sinds het begin van de schepping af aan al iedere week één dag geeft. Om te rusten. Zelfs na de zondeval mochten we de Sabbat, de zondag, toch nog houden. U had hem ook af kunnen nemen. Als straf, maar heb u niet gedaan. We mogen hem nog steeds hebben. En daar willen we u voor danken, Heere, dat u ook denkt aan ons lichaam. Dat de mens soms zo moe kan wezen en nu op deze dag even wat anders dan anders. Niet het gejacht van de andere dagen. Even tot rust komen. En hier in uw huis adem scheppen. Zoals u dat noemt. Hier in uw huis een heilige samenroeping hebben, zoals u dat noemt. Heere, geef dat we allemaal, wie we dan ook zijn, oud of jong, dat we hier altijd komen of zo af en toe maar, man, vrouw, jongen, meisje, maakt niet uit, maar dat we allemaal hier nu in dit gebouw mogen merken dat u er bent. U hebt het zelf beloofd, al zouden er maar 2 of 3 in uw naam samen zijn, dan ben ik er ook, zegt u. En daar vragen we om, Heere, dat we door al die dingen die zo vaak eelt op onze ziel geven, dat we er hard en ongevoelig van worden, dat u al die dingen eraf schraapt en dat we hier zomaar als het ware voor uw aangezicht staan en dat we het merken dat u hier bent. U. In uw eigen huis. Dat we het zo aanvoelen. En dat u met ons eens wil praten. Heere, geef dat. En dat we allemaal, als we naar huis gaan, of vanavond op naar bed gaan, of even stil zijn, dat er nog zoveel dingen zijn dan die we op deze dag, de morgen, de avond, dat we daar nog over na kunnen denken. Die nog zomaar in gedachten komen door uw geest. Daar vragen we om, Heer. Wilt u ons ook helpen? Over het eerst vragen dat u ons wilt helpen, Heer, om zo te luisteren en ook zo te spreken. Dat is allemaal eigenlijk even moeilijk of even makkelijk als u erbij bent. Dat u dat geeft weer helder en duidelijk. En dat we in al die dingen die u zegt ook u zelf zien. Wilt u ons dan juist ook nu bewaren voor de zonde? Dat we ook allemaal weten dat juist hier nu in deze, op deze plek, waar u als het ware in het bijzonder wilt zijn. Echt de werkplaats van de Heilige Geest, zoals mensen dat wel eens noemen. En dat kan overal natuurlijk, maar in het bijzonder wel hier. Als we er allemaal samen zijn, specifiek om naar uw woord te luisteren. Juist dan dat we zo snel soms afgeleid kunnen worden. Omdat de duivel hier ook in de kerk zit. Die zal er zeker bij zijn. Als dit goede dingen zijn, dan is die daar het eerste bij. Heer, in ons is geen kracht om die boze te wederstaan. Maar Heer, verlos ons van de boze. O, leid ons niet in verzoeking. Dat we in uw kracht de boze wederstaan en dat die van ons zou vlieden. Juist ook als allerlei dingen zomaar in onze gedachten komen die we helemaal niet willen. Of die we zelf toegelaten hebben. Maar Heere, wilt u de sterkste zijn? Nu. Wilt u zich ontfermen, Heere, over degenen die op vakantie zijn, die niet hier bij ons zijn nu. Maar wilt u hen zegenen en helpen? Geef ze ook een zondag, waar ze dan ook zijn. En toen zijn met de mensen die niet zozeer op vakantie zijn. Of die niet op vakantie kunnen meer. Door allerlei omstandigheden. Maar wilt u dan in het bijzonder ons eens op bezoek komen en rust geven zoals u alleen dat maar kunt? Wilt u ook in alle omstandigheden van leven en omstandigheden en relaties en gezondheid, wilt u ook daarin bij ons zijn? We hebben soms zoveel vragen. En dat we eerlijk die dingen ook bij u mogen brengen. Ook als we het niet snappen. Ook als we geen bedoelingen, zelfs niet eens goede bedoelingen, zouden kunnen zien of ontdekken. En dat we zo geneigd zijn om wantrouwen te hebben jegens u. Heere, wilt u zomaar eens op bezoek komen en tot ons spreken? Wilt u ook de kinderen zegenen? Dat ze het kunnen begrijpen. Dat er voor ieder van ons, als het ware, natuurlijk iets bij zal zijn. Want als u spreekt, dan spreekt u tot iedereen. Mogen we ook bidden, Heere, voor het werk van de zending en evangelisatie. Hier dichtbij en ook heel ver weg. Als we dat zending noemen. Maar ook hier. En allereerst zomaar in onze eigen plek en gemeente. Al deze mensen, Heren, die zullen van maandag tot zaterdag weer allerlei mensen ontmoeten. In hun werk of zomaar, onverwachts of verwachts. En ook zomaar zoveel mensen die u niet kennen, zullen op hun pad komen. Wilt u zomaar een gelegenheid geven, Heren? En we zijn soms, dat is ook wel te begrijpen, soms beschroomd, ook wel gepast. Maar beschroomd om ergens over te beginnen. Maar wilt u dan een gelegenheid geven, Heren? Dat u dan wilt besturen dat mensen iets zeggen of een opmerking maken waarop we kunnen reageren. Met iets van u daarin. Wilt u dat ook geven, Heren? Op de camping straks, als het dabarwerk mag beginnen. Dat gewoon leuk en fijn en mooi en gezellig zal wezen en ontspannend voor een heleboel mensen, maar dat de jonglui die erbij betrokken zijn, hun ogen en oren gespitst hebben. Of er een gelegenheid is om ergens op in te haken. Dat is in deze wereld met zoveel ideeën en opvattingen toch heel gauw het geval. Wilt u ze daar een gevoeligheid voor geven? En bewogenheid. Om te midden van alles wat ze mogen doen, om daarnaar te zoeken, iets te mogen doorgeven. Wilt u onze dank aannemen, Heren, voor degene die weer terug mochten komen uit Bulgarije. En het werk dat ze daar hebben mogen doen in Vratsa. Ze hebben er om gebeden. En hier op deze plek is ook veel gebeden. Dat alles goed mocht gaan met de voorbereidingen en met de reis en het verblijf daar. En nu zijn ze weer terug. Heren, dat we bijzonder daarin u mogen erkennen. En dat er nog vele dingen, niet alleen de goede en de leuke dingen, maar in het bijzonder ook als daar de momenten waren waarin een getuigenis van u doorklonk, waarin iets van de ernst van het leven en van de liefde van de Heer Jezus doorgegeven mocht worden. Dat die dingen bijblijven, ook daar waar nu de mensen weer in hun eigen leven zijn. De jonge mensen vooral. Heren, zegent u dat werk. Niet alleen tijdens die dagen dat ze mensen hier vandaan daar zijn, maar het hele jaar door. Wilt u over hen waken en hen zegenen. Heren, wilt u bij ons zijn nu? Dat u zelf uw woord open doet en ons helpt bij zingen, lezen, bidden, luisteren en preken. Om Jezus wil vragen wij het. Amen. We gaan opnieuw het woord van God open doen. We lezen eerst een stukje uit het Nieuwe Testament en dan gaan we terug naar het Oude Testament. Eerst een stukje, het bekende gedeelte uit Galaten 5. En daar lezen we het laatste gedeelte van. 16 tot het eind. Galaten 5, vers 16. En daarna lezen we Genesis 4, het eerste stukje. Dus eerst Galaten 5. Te beginnen bij vers 16. En daar heeft de Heere al heel lang geleden in zijn eigen woord op laten schrijven deze woorden. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Want het vlees begeert tegen de geest in. En de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Als u echter door de geest geleid wordt, bent u niet onder de wet. Het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Daartegen richt de wet zich niet. Maar wie van Christus zijn, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Als we door de geest leven, laten we dan ook door de geest wandelen. Laten we geen mensen met eigendunk worden. Elkaar niet uitdagen en benijden. Tot zover de schriftlezing van het Nieuwe Testament. En nu gaan we terug naar het allereerste boek van de Bijbel. Genesis. De oorsprong van zoveel dingen die daar uitgelegd worden. En we lezen die geschiedenis van Kain en Abel. Vers 1 tot 8. Genesis 4, vers 1, daar beginnen we. En Adam had gemeenschap met Eva, zijn vrouw, en ze werd zwanger en baarde Kain. En zei, ik heb een man van de Heere gekregen. En ze baarde opnieuw zijn broer Abel. Abel werd herder van kleinvee en Kain werd bewerker van de aardbodem. Het gebeurde na verloop van dagen dat Kain van de opbrengst van de aardbodem aan de Heere een offer bracht. Ook Abel bracht een offer. Van de eerstgeborenen van zijn kleinvee en van hun vet. De Heere nu sloeg acht op Abel en op zijn offer. Maar op Kain en op zijn offer sloeg hij geen acht. Toen ontstak Kain in grote woede en hij liet zijn hoofd zakken. En de Heere zei tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken? Waarom hebt u uw hoofd laten zakken? Is het niet zo dat u, als u het goede doet, uw hoofd kunt opheffen, maar als u niet het goede doet, ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem heersen. Kain sprak met zijn broer Abel en het gebeurde toen zij op het veld waren, dat Kain zijn broer Abel aanviel en hem doodde. Tot zover. Het thema van de preek is, voelt u misschien al aankomen, is het laatste stukje van de vrucht van de geest. Er zijn er 9, liefde, blijdschap, vrede, geduld, goedertierenheid of vriendelijkheid, goedheid, geloof. En dan als laatste staat daar ook zelfbeheersing. Dat is het thema. Ik zal u eerst even uitleggen hoe dat komt. Dit is een geïmporteerde preek. Die heb ik in China ook al gehouden. Een hele lange serie over de vrucht van de geest. Over ieder stukje 1 preek. En dit was de laatste. De afsluiting. En daarom wil ik daar graag hier ook over preken. Dus, zelfbeheersing, het laatste stukje van de vrucht van de geest. En u denkt misschien, nou, één woord, dat is wel heel weinig. Dus daarom hebben we ook dat stukje van Kain en Abel erbij gelezen. En u ziet dat ook wel, het is niet echt drie punten. Maar het gaat dus in het bijzonder over dat woord, zelfbeheersing, matigheid, zoals er in de Statenvertaling staat. En we kijken even naar dat woord. Dan kijken we naar Kain en Abel. En dan als laatste kijken we ook naar de Heere zelf. De Heer Jezus. Want als er één een voorbeeld was van zelfbeheersing, dan was het God zelf. Goed, dan weet u een beetje waar deze preek vandaan komt. Het is dus een geïmporteerde en een vertaalde preek, laat ik eerlijk zeggen. We gaan eerst zingen. Psalm 103. Psalm 103. En daarvan de versen 2 en 4 en 5. Loof hem die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij genadig wil vergeven. En 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël zaad, tot hun behoud genegen zijn daan getoond. En ook vers 5, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Dus, als voorbereiding zingen we 103, vers 2, 4 en 5. Zelfbeheersing. Matigheid. Waar denkt u dan aan? Wat is het eerste wat zomaar bij ons bovenkomt? Meestal is dat zoiets als niet te veel van het goede. Matig. Niet te veel. Niet overdreven. Ja, aan die tekst bijvoorbeeld in Spreuken. Zet een mes op uw keel als u een gulzig mens bent. Zoiets, dat is eigenlijk het eerste wat bovenkomt. Beetje jezelf beheersen, joh. Ja. Eten. Drinken. Slapen. Seksuele dingen. Ja, niet te veel van het goede. Want daar word je ongezond van, daar word je dronken van, daar word je lui van, enzovoort. Alles wat te voor staat. Toen ik aan het zoeken was, want in China hoef je dat natuurlijk niet te doen, daar hoef je geen psalm op te zoeken. Bovendien, daar doet iemand die preekt ook alleen maar de preek, verder helemaal niks. Je hoeft niet te bidden, je hoeft geen psalmen op te zoeken, geen andere versen die ze daar zingen. Het is alleen maar te preken. Dus ja, in Nederland, dan moet je natuurlijk versen daarbij zoeken. Psalmen. Ja, dat was eigenlijk wel moeilijk om daar eigenlijk iets bij te vinden, want ja. Zelfbeheersing, dat woord kom je in de psalmen niet tegen. Matigheid, nou, ook al moeilijk te vinden. Het enige wat eigenlijk kwam was van de avondzang. Verkwik ons door een zoete rust, om goed te doen met nieuwe lust, dat onze slaap gematigd zij. Dat was het enige wat ik kon vinden. Ja. Maar laten we niet te gauw denken dat het vooral om zulke dingen, eten en drinken en slapen gaat. Nee, er zijn wel honderden dingen waarin een mens zich zal moeten beheersen als die vol is van de Heilige Geest. Misschien komt u ook wel die andere tekst te binnen. Ook uit Spreuken. De langmoedige, de geduldige is beter dan een dappere held. En wie zijn geest beheerst, is beter dan wie een stad inneemt. Dan komen we al een heel stukje dichterbij. Als het gaat over dat ene woord. Want ja, het is natuurlijk toch eigenlijk maar weinig. Hoe kun je nou eigenlijk preken over één woord? Maar goed, we kijken ook straks naar Kain, dat heb ik al gezegd. Maar ja, één woord, zelfbeheersing. Ja, en dan ook nog dat er zoveel dingen zijn, zoveel verschillende aspecten. Ja, inderdaad. Dan denkt u misschien ook al gelijk aan, laat we eerlijk zijn, al die keren dat je geen zelfbeheersing had. En dan moet u niet gelijk denken aan, ja, ik ken iemand, dat is echt een driftkop. Nee, gewoon eens even naar jezelf kijken. Hoe vaak denk je dat niet? Ja, want hoeveel ellende hadden we kunnen vermijden, hè? Menselijk wijs gesproken. Hoeveel keren denk je, ja, had ik nou maar niet zo kwaad gedaan. Had ik nou maar niet met de deur gezwaaid. Bang! Had ik nou maar niet zo driftig geworden. Had ik nou maar niet dat woord gezegd. Maar ja, het vloepte er al uit. Ik was zo kwaad. En toen zei ik dat gemene woord. Ja, dat gaat zomaar vanzelf, hè. En juist dat woord. Daar hebben ze later wel zo. Weet je nog die keer toen je me uitschold voor... Ja, dat vergeet iemand zijn leven lang niet meer. Zijn leven lang niet meer. U hebt allemaal wel zulke voorbeelden. Misschien andere mensen tegen u. En als je eerlijk bent, u ook weer tegen andere mensen, denk ik. Maar hoe lang blijft dat een mens niet bij? Zo'n opmerking. Zoiets gemeens. Ja, maar zelfbeheersing. Had ik nou maar niet. Ja. Zelfbeheersing, inderdaad. Nou, we gaan eens even kijken naar dat woord, zei ik. Dan naar Kain. En dan, Goddank, gaan we naar de Heere kijken. De Heer Jezus. Goed, dat woord, zomaar. Het is de laatste dus van de vruchten van de geest. Nee, dat was mis. Dat hoorde u al, hè? Je kunt niet zeggen de vruchten van de geest. Dat staat helemaal niet in de Bijbel. Er staat de vrucht van de geest. Is, en dan komt er een lijst van 9. Maar dat zijn dus niet 9 verschillende vruchten. Het is maar 1 vrucht van die ene geest. Die gaat bloeien, maar als het ware, dan komen er wel 9 verschillende dingen, vruchten als het ware aan die ene boom. Maar het is 1 geest, eigenlijk 1 vrucht, maar die heeft dan wel, laten we zeggen, 9 verschillende kanten. Ja. Je kunt die dingen ook niet helemaal, je kunt ze wel ontleden, 1 voor 1 bekijken, zoals we nu eigenlijk ook doen. Maar je kunt ze niet ontkoppelen, losmaken van elkaar. Dat kan niet, want het is, ze horen bij elkaar. Ja. Daarom, ik dacht ook zo bij mezelf, die laatste zelfbeheersing is eigenlijk de kroon van allemaal. De kroon op die 9. Ja. Sommige mensen denken, nou ja, goed, het gaat natuurlijk, ja. Eerst die eerste 3, liefde, blijdschap, vrede, dat is natuurlijk de allerbelangrijkste. Dan nog, goed, nou ja, goed, nog een paar dingen om aan te vullen. Voor mensen die niet zo vriendelijk zijn of een beetje ongeduldig en zo, maar nee. Ik denk dat zelfbeheersing met recht de kroon op allemaal is. En ik zei al, je kunt ze ook niet losmaken van elkaar. Het is een set. Het hoort bij elkaar. Net zoals de 10 geboden. Die kun je ook niet zomaar, nou ja, 1 voor 1 als het ware even afhandelen. Nee, die horen ook bij elkaar. Ja. Want wie de hele wet in acht neemt, maar op 1 punt struikelt, zegt Jacobus, die is schuldig geworden aan alle geboden. Je kunt moeilijk iemand hebben die zegt, nou, liefde, ja, dat heb ik. Ja, daar ben ik al klaar mee. Die heb ik helemaal afgestudeerd. Blijdschap, vrede ook. Nou ja, goed. Geduldig? Nee, geduld heb ik niet. Goedheid ook niet. Dat kan natuurlijk niet. Dat is onmogelijk. Ze horen echt bij elkaar. Ja. Dat is net zoals met een auto. Als die toten los is, dan zeg je ook niet, nou ja, goed, die 2 achterbanden, die zijn nog eigenlijk helemaal goed, joh. En het stuur is nog helemaal rond. Bekleding op de achterbank is ook helemaal nog goed. Nee, tote los. Tote los. Het is een wrak, zeggen de mensen. Ze zeggen, ja, het is nog goed, maar wie gaat daar zijn uur aan besteden om nog iets eruit te slopen? Uit een wrak? Is het niet waard? Nee. Dus dat geeft wel aan, het hoort bij elkaar. Je kunt ze niet van elkaar losmaken. Helemaal niet. Dus, 1 vrucht met al die verschillende kanten. En ik zei net al, ze horen bij elkaar en eigenlijk is dit de kroon op alles. Ja, denk maar bijvoorbeeld aan liefde. Dat is de eerste. Nou, als we dat even verbinden aan zelfbeheersing. Ze zeggen wel eens liefde, liefde is een keus. Een beslissing. Ja, nou ja, er zit wel wat in. Liefde is een keus. Liefde is niet vlinders alleen maar. Zo'n gevoel in je buik van, dat is ook een stukje ervan, van liefde, tuurlijk. Maar hoe vaak heb je de neiging om nou eens even niet zo liefdevol te zijn? Maar ja, zelfbeheersing. Toch liefde. Ja, die vruchten van de geest, dat zijn geen dingen die zomaar als vanzelf gaan. Dat zijn juist die dingen die niet vanzelf gaan. Je bent geneigd om niet liefdevol te zijn, maar dat is in huwelijk toch ook zo? Als je eerlijk bent. Zelfbeheersing. Toch liefde. Blijdschap. Blijdschap. Als alles goed is en fijn en leuk, gezellig, Tuurlijk heb je een glimlach op je gezicht. Maar als het moeilijk is. Denk maar aan die dingen in de Bijbel. Mensen die het moeilijk hebben. In de grootste smarte. Toch blijven ons hart. Ja. Paulus en Silas die konden zingen. Dat is niet echt niet het enige voorbeeld hoor. Nee. Blijdschap. Als er eigenlijk geen reden voor is. Toch blijdschap. Want zelfbeheersing. Vrede. Geduld. Ja, zo is het allemaal. Zelfbeheersing is eigenlijk een heel belangrijk aspect ervan. Ja. Zachtmoedigheid staat er ook, hè? Staat op de hand. Zachtmoedigheid. Hoe zou dat kunnen? Als je helemaal niet geneigd bent om zo zacht te wezen. Ja. Mensen die zeggen nou wel eens van, ja, zachtmoedigheid, dat is meer iets voor, laten we zeggen, ja, de vrouwen, de moeders, zachtmoedig. En mannen misschien wat meer zelfbeheersing. Nou, niet echt. Nee, er zit misschien wel vaker iets zachts in een moeder, zou kunnen. Maar zelfbeheersing, alsof dat iets meer van een man is. Ik denk dat juist heel vaak degene met meer spierballen, dat die juist tekort komen op het gebied van zelfbeheersing. Of niet, mannen? Ja. Goed, zelfbeheersing gaat eigenlijk altijd dus over iets wat je nou niet zo makkelijk doet, maar het toch moet doen. Anders heb je ook niet, hoef je dat woord zelfbeheersing ook niet te gebruiken. Ja. Dat is iets van kracht. Sterkte, gezag, discipline. Dat is zelfbeheersing. Ja. En het is niet van, nou ja, goed, ja, ik kon niet anders. Nee. Juist als je wel anders kunt en het dan toch niet doet. Dat kost energie en tijd en veel kracht. Nou, eigenlijk is dat, als je kijkt naar het woord wat ze toen gebruikten, daar gaat het eigenlijk om. Het is eigenlijk een soort vorm van kracht. Kracht die je op jezelf uitoefent. Dat is zelfbeheersing. Er moet blijkbaar iets beheerst worden. Wat anders helemaal de verkeerde kant op gaat. Ja. En dat moet beheerst worden. Daar moet een hek omheen staan. Er moet kracht op uitgeoefend worden. Anders gaat het mis. Dat is zelfbeheersing. Laten we eerlijk zijn, die soort van zelfbeheersing is dus niet alleen maar wilskracht. Dat kan ook, hè, dat we daaraan denken. Maar dan zou het eigenlijk nog een hele egoïstische eigenschap kunnen wezen. Wilskracht. Ja, wilskracht heb ik. Ja, nou. Ik laat me niet. Ik zal ze wel eens even laten merken. Dat ik niet zal buigen. Dat is ook wilskracht. Maar dat is natuurlijk een hele andere soort. Ja. Nee, we moeten wel even opletten dat het gaat om de goede bedoeling die er achter die wilskracht zit. Waar word je nou echt door gedreven? Is dat de geest? Of is dat jezelf? Dat kan natuurlijk. Ja, denk maar aan bijvoorbeeld die mensen in Athene. Daar waren die filosofen, die wijze mannen allemaal. En Paulus, die had een hoop gestudeerd, dus die kon best met die mensen praten. Er waren wat Epicureërs, maar er waren ook wat Stoïcijnen. Nou, die mensen, die, hoe verschillend ze ook dachten en leefden, ze waren allemaal op zichzelf gericht. Ik wil plezier en geluk en zo. Dat waren Epicureërs. En die Stoïcijnen, die zeiden, ik ben sterk. Ik ben sterk. Ik laat me niet zo gauw door allerlei omstandigheden zomaar in het nauw drijven. Helemaal niet. Ik ben sterk. Is er wat gebeurd? Ja, dat is nou eenmaal het leven zo. Maar ik ben sterk. Ik laat me er niet door beïnvloeden. Of het nou mooi weer is of niet, maakt me niks uit. Ik ben sterk. Ja, waarom? Dan kun je aan een ander laten zien. dat er niets jou van je evenwicht af kan halen. Ja, dan kun je daar trots op worden. Daarom die twee mensen, twee soorten mensen, waren allebei evenzeer ik-gericht. Ja. Als je dat doet, dan kijk je eigenlijk niet zo ver. Je moet verder kijken, zoals Mozes ook. Want als je alleen maar zegt, nou ja, wat wil je dan? Hè? Wat zijn dan je prioriteiten? Is het pijn of plezier? Nou, wat wil je? Nou, dat is natuurlijk een hele gekke vraag eigenlijk. Tuurlijk, er is nog niemand die pijn kiest. Nee. Maar, laten we even kijken. Wat staat er van Mozes bijvoorbeeld? Door het geloof heeft Mozes, toen hij groot geworden was, geweigerd een zoon van de dochter van Farao genoemd te worden. Want hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden, dan om voor een tijd de genieting der zonde te hebben, staat er dan mee. Het is de Bijbel een eerlijk boek. Zonde? Ha, daar genieten de mensen van. Eerlijk, hè? Dat het er zo staat. Zo voelen mensen dat aan. De Heer kent ons wel. Zonde, lekker van genieten, joh. Maar Mozes, die zag het en hij keek en hij vergeleek. Hij zei nee, liever lijden, liever pijn. Want, op zich dan denk je, die mensen die zijn niet helemaal goed bij hun hoofd als je zo denkt. Maar, Mozes keek wat verder. Want het was maar voor een tijd om lekker van de zonde te genieten. Dat was maar eventjes. Maar Mozes werd 120. Ja, maar 120 jaar, wat is dat nou? Vergeleken met de eeuwigheid. Weet je hoe lang de eeuwigheid is? Weet je hoeveel nullen dat is? dat weet niemand. Nee, dat kan ook niet. Het is oneindig. Eeuwigheid. Maar ja, daar dacht Mozes aan. En al die rijkdommen en schatten van Egypte. Ach, dat is niks. Ik heb iets wat beter is. Dus je echte zelfbeheersing die kijkt wel verder dan alleen maar van... Ik zal ze eens even laten merken. Hoeveel wilskracht ik heb. Nee, dat niet. Nou, een voorbeeld daarvan is Kain, waar deze dingen een beetje uitgelegd worden. De allereerste keer waar het gaat over zelfbeheersing eigenlijk. Nou, een heel bijzondere geschiedenis. We kennen hem allemaal wel. We denken gelijk aan, ja, Kain en Abel. Je weet wel, die sloeg zijn broer dood. Ja. Maar verder. Nou, we letten er eigenlijk niet zo erg op. Wat er nou eigenlijk staat en hoe die geschiedenis begon. Het eerste is dat Kain een offer ging brengen. Is je wel eens opgevallen? Kain ging een offer brengen. Niet Abel. Ja, Abel, mijn broertje, dit is zo'n vroom mannetje. Oh, ik breng een offer, nou zou ik ook het maar doen. Nee, helemaal niet. Kain bracht een offer. En Abel ook. Het is bijna alsof het initiatief van Kain is. Nou ja, goed. Die twee jongens die brengen een offer. Allebei van hun werk. En er staat nergens in de Bijbel hier zo. Kain bracht een offer van de aardbodem. Dat was natuurlijk helemaal niet goed. Hij moest een lammetje brengen. Dat staat er niet bij. Bovendien in de wetten van Mozes staat er heel vaak dat er mensen ook van het gewas een offer brachten. Een heleboel soorten zelfs. Dus hoe dat precies was, dat Kain merkte dat de Heere zijn offer niet kon aannemen. Dat was onaanvaardbaar. Hoe dat precies gebeurde, dat weet ik niet. In de kinderbijbel zie je wel eens dat de rook van dat offer van Kain dan helemaal scheef ging de andere kant op. En die van Abel zo prachtig mooi omhoog. Ja, dat is wel, voor een tekening is dat natuurlijk wel mooi, maar dat weten we niet. Dat weten we niet. Maar dat er iets mis was, dat is duidelijk. Ja, die Abel die bracht een beter offer, staat er. Ook in Hebreeën later, hè. Hij bracht een beter, een meerdere offerande aan God. En toen gaf de Heer zelf getuigenis, hoe dan ook. Een getuigenis dat hij... rechtvaardig was en Kain blijkbaar niet. En door dat geloof staat er dan, spreekt hij nog steeds. Al is hij gestorven. Abel die spreekt nog. Bijzonder. Maar weinig woorden van Abel die opgeschreven zijn. Maar door dat geloof spreekt hij nog. Dat staat er niet zo vaak, maar van Abel wel. Goed, maar hoe het dus precies in zijn werk gegaan is, dat weten wij niet. En er zijn op zich ook geen redenen van ja, dat Kain het natuurlijk helemaal verkeerd deed door iets anders te offeren. Dat weten we niet precies. Maar dat de Heere liet merken, nee Kain, dit is niet goed. Je hart is niet recht. Je hebt daar geen eerlijke bedoelingen mee. Ja. En Kain merkte dat en hij zag Abel, mijn broer, die doet het met zijn hele hart. Die houdt van de Heere, die wil dat graag doen. Die zoekt het uit, het beste. En, ja, Kain die had niet zijn hart erin. Het ging dus niet echt om de Heere. Nee. Goed. En dan? Ja, Kain wordt boos. En dan slaat hij zijn broer dood. Nee, nog niet. Moet er goed. Laat eens lezen nog wat er staat. Dus, toen ontstak Kain in de grote woede, liet zijn hoofd zakken. Dat hoofd zakken, dat komt natuurlijk omdat er later staat je hoofd opheffen. Dus dat is een tegenstelling. Ja, je hoofd laten zakken. Zo van, keek een beetje beduust of een beetje nederig. Nee, dat niet. Hij liet zijn hoofd zakken. Hij zit gewoon kwaad en nors te kijken. Zijn aangezicht verviel. Staat er. Staat er dadelijk. Dat is ook niet zo makkelijk uitdrukken natuurlijk. Maar het was duidelijk, het was op zijn gezicht te lezen hoe woedend hij was. Dat is duidelijk. En, nou, dan zien we hier als het ware een van de allereerste keren dat de Heere, echt in gesprek gaat met een zondaar. Met een woedend mens. En kijk eens hoe de Heere dan als, zachtmoedigheid, hè? Ja, natuurlijk, alle vruchten van de geest die horen bij de Heere in de eerste plaats. De Heere is zachtmoedig. Ja, de Heere zegt tegen Kain, waarom bent u in woede ontstoken? Waarom heeft u uw hoofd laten zakken? Moet je voorstellen. Zo iemand, die heeft al moordgedachten in zijn hart. Hij is woedend. En God zegt, Kain, kom nou jongen, wij moeten eens praten. Moet dat nou zo? Waarom ben je nou toch zo kwaad? Waarom? Zeg nou eens. Het lijkt wel een beetje therapie bijna. Ja. Wil je er eens over praten? Ja. Kain, zeg het eens. Zeg het eens. Dat is de Heere toch op een mens aangelegd. Zo mild. En overvloedig. Ja. De Heere die weet wat er in zijn hart leeft. En zegt, Kain, kom nou eens. Laten wij eens praten, joh. Waarom ben je nou toch zo kwaad? Is het niet zo dat als je het goede doet, want hij deed dus terwijl die offerde niet het goede, dat kan. Een mens kan zingen, maar toch niet tot de eer van God. Een mens kan bidden, maar zelfzuchtig. Een mens kan ook een offer brengen en het niet goed doen. Maar als je het goede doet, dan kun je je hoofd opheffen. Dan kun je blij kijken. Dan hoef je niet zo nors en bijna angstaanjagend voor een ander te kijken. Zo'n donderwolk in je ogen. Hoeft niet. Als je het goede doet, kun je hoofd opheffen. Maar, als u niet het goede doet, dan ligt de zonde aan de deur. Naar u gaat zijn begeerte uit, maar u moet over hem eerst. Nou, dat is waarom dat stukje is gelezen. De zonde ligt aan de deur. Nou, is dat eigenlijk, dat klinkt ook een beetje vreemd natuurlijk. De zonde aan de deur, mijn huis met een deur. Eigenlijk, dat woord wat hier gebruikt wordt, Dat gaat over een roofdier die op de loer ligt bij de ingang van zijn hol. Stel je voor, ligt daar zo'n roofdier die graag een ander beest opeet. Nou, die zit daar op de loer te liggen, achter de struiken. En dan komt daar zomaar een hertje voorbij, noem maar wat. Hè. Antiloop, misschien wel in Afrika, ja. Komt daar zomaar niets vermoedend voorbij. En ineens, hebben ze. Ja, dat staat hier eigenlijk. Die ligt op de loer, bij de ingang van zijn hol. En die begeert. Ja, die begeert u. Die begeert jou, die zonde. Die wil jou beheersen. Die wil jou opeten. Want dat is altijd de bedoeling van de zonde. Daar gaat de mens helemaal stuk van. Nou, dat is de bedoeling. En, zegt de Heer dan. Maar het moet nou andersom, Kain. Want eigenlijk, je kunt wel kwaad zijn. En het lijkt wel alsof je kracht hebt. Maar die kracht moet nou gebruikt worden. Niet om een ander te vermoorden. Maar die kracht moet gebruikt worden over jezelf. Daar is weer de kracht van gekregen van de Heer. Want die zonde, ja, die ligt op de loer. Dat voel je toch wel? Dat voel je toch wel? Die zonde, die wil jou beheersen. Dat doet de zonde eigenlijk altijd. Dan hebben we het helemaal niet over drugs en drank alleen. Er zijn zoveel dingen die een mens beheersen. En dan moet het andersom. Niet alleen maar een verslaving. Hoewel er daar ook een heleboel soorten van zijn. Ja. Een heleboel soorten. Nieuwsverslaving of YouTube-verslaving of wat dan ook. Een heleboel soorten tegenwoordig. Je kunt niet meer zonder even iedere keer te kijken. Hè? En van het een komt het ander. Ja, zo gaat dat. Dus die zonde ligt op de loer, altijd maar weer. Ja. Maar Kain, die kracht van binnen, die moet je nou gebruiken over jezelf en niet over iets anders. U moet over hem heersen. Dat is nou zelfbeheersing. De allereerste keer. Als de Heere zo met deze Kain zo mild, zo zachtmoedig in gesprek gaat, Kain. Want de Heere die wil niet dat iemand verloren gaat. Ook Kain niet. Nee. Ook Kain niet. Dan hoef je niet met hem te gaan praten. Kain, kom nou eens. Nee. Als de Heer dat niet bedoeld had, dan had hij ook niet met hem hoeven te praten. Maar de Heer doet dat juist wel. O, die verleiding die er op zoveel gebieden op je afkomt. Als een wild dier ligt het op de loer. Ach, we herkennen dat allemaal best, hè. Ja. En hoevelen, dan heb ik het niet over goddeloze mensen alleen. Laten we het alleen maar even hebben over Gods kinderen. Noach. Op de hele wereld, er was nog maar één gezin met één priester van het gezin, het hoofd van het gezin, Noach. Dat was een rechtvaardig man. Nou, als je toch als enige van de hele wereld gered bent, zou je denken, nou, er is ook geen moment later in mijn leven dat ik dat zou kunnen vergeten. Het enige waar ik aan denk, oh God, bewaar me, bescherm me. Ik wil voor u leven. Maar Noach, die neemt ook een wijntje. Lekker. Ja, en nam die nog één. En toen nog één. En toen nog één. En toen nog één. En toen nog één. En nog één, ja. Deed hij zijn kleren uit. Had helemaal niet in de gaten. Joh. Zo gaat dat, hè. Noach. Ja, Noach. Simson. Je hebt van die mensen die denken, ik snap er niks van. Simson zou die al in de hemel gekomen zijn. Nou ja, volgens Hebreeën 11 wel. Dan worden er op zich niet zo heel veel mensen genoemd, maar Simson staat er wel bij. Een geloofsheld, nou. Ja, hij staat er wel bij. Kunt u het eigenlijk niet hebben dat de Heer zo'n... Nou ja, goed. Laten we maar geen woorden gebruiken, hè. En dat de Heer zo iemand nou naast zich wil hebben in de hemel. Ja, Simson. Ja, dat was ook een man met spierballen, maar zelfbeheersing? Nee, was hij niet zo goed in. Ja. David. Ja, u denkt misschien, David was toch goed. Je had verschillende keer de gelegenheid om Saul te doden, maar hij deed het niet, zelfbeheersing. Ja, dat klopt. En later, toen hij uit het raam keek. Ja. Zag hij iemand met heel weinig kleren aan. Wat doe je dan? Dat gebeurt nog alles, hè? Als je iets opzoekt op het internet, komt ineens een advertentie aan de rechterkant erbij. Mensen met weinig kleren aan. Wat doe je dan? En David, die man naar Gods hart, die doet niet zijn hoofd. Hoe is dat toch? Laat ik gauw naar binnen gaan. Nee. Die verlustigt zich een poosje met zijn ogen aan die halfblote vrouw daar zo. En van het een kwam het ander. Nooit meer vrede geweest in zijn gezin. De ene ellende stapelde zich op de andere. Ja, hij was kind van God hoor. Ja. Maar wel hele pijnlijke, trieste gevolgen daarvan. Asa, ook zo iemand. Die zo goed begon. Ja, dat is toch een van de goede koningen? Ja, vast wel. Maar het was zo'n verdrietig einde. Toen hij zo met de Heer had, ja, op de Heer vertrouwd en gevochten tegen mensen die machtiger waren dan hij. Maar de Heer liet hem zien dat, och, voor God maakt het niks uit of die vijand nou machtig is of 10 keer zoveel mensen heeft of niet. Maakt helemaal niks uit. En later nog een keer, toen was hij wat ouder en niet wijzer geworden, die Asa toen. Was hij zelf heel slim bezig, heel corrupt, iemand omkopen. Ja. Maar de Heer, die houdt ook van Asa, dus die stuurt een profeet naar hem toe. Asa. Moet dat nu zo, man? Weet je nog de vorige keer, toen je op de Heer vertrouwde, en nu? Die Asa, die kijkt die man kwaad aan, die zegt, wie heeft jou aangesteld om mijn adviseur te wezen? Maak dat je wegkomt. Oh. O, zegt die profeet. Dat is geen goed teken. Nee. Ja, zo gaat dat. Geen zelfbeheersing. Kwaad worden is makkelijk. Vallen is makkelijk. Opstaan is altijd moeilijker dan vallen, of niet dan? Naar beneden gaat vanzelf. Naar boven niet. Nou, zegt Paulus. Zo moeten we ons toch altijd beheersen en onthouden zelfs in allerlei dingen. Als Paulus later die tekst aanhaalt over die sporters. Hè? Dat was toen natuurlijk ook al. Nu ook. Ja, steeds allemaal hetzelfde. En ieder die in zo'n wedstrijd meedoet, die mensen, die hebben er best wel voor over hoor. Die letten op hun slapen, die letten op hun eten en die oefenen. Maar dan moeten ze nog zo zweten, nog zo moe worden. Hebben ze allemaal wel voor over. Voor een kroon die verwelkt. Verderfelijke kroon staat er in die oude staat of daar. Maar het verwelkt. Het is niks waard. Een koning had een kroon van goud met edelstenen en zo erbij. Dat is ook een heel ander woord. Maar hier kroon. Ja, een erekroon. Dat was meer zo'n slinger met van die. Zo'n kransje met van die bloemetjes erin. Prachtig. Maar ja, dat kun je geen weken dragen natuurlijk. 1 keer de eer. Ik heb het gewonnen. En dan is het voorbij. Nou zegt Paulus, die mensen die doen hun uiterste best. Want er is altijd maar 1 de eerste. Nou, zegt hij, zo wil ik dat ook doen. En die mensen doen dat nog, die hebben er zoveel voor over, voor iets wat vergaat. Zou je dan niet iets meer er nog voor over hebben? Om iets wat niet vergaat. Dus zo, ik bedwing, ik beheers mijn lichaam, zegt Paulus. Ik breng het tot dienstbaarheid. Het is mijn slaaf, mijn dienstknecht. Die moet naar mij luisteren. Ik niet naar hem. Dat is wel een hele bijzondere gedachte. Ik bedwing mijn lichaam, niet mijn lichaam met alle emoties en hormonen. Die beheerst mij. Nee, andersom. Als er toch wat meer zelfbeheersing was. Ook op dat gebied. Hè. Denk dan maar even aan die stoïcijnen. Ja, die konden het wel, maar die deden het niet door de geest. En die deden het niet voor de Heere. Nou, ik zei, als we steeds, ja, misschien een beetje meer teleurgesteld worden. Van ja, dat klinkt allemaal wel heel hoog, maar ik bedoel, wie kan dit nu? Iedereen die valt. En daarom heb ik ook die voorbeelden van Gods kinderen aangehaald. Ja. Goed. Ik ga een stukje lezen over de Heere. In Jesaja 43 moet u eens opletten. Een heel bijzonder stukje. Ik ga het gewoon lezen. En dan voelt u wel aan waarom ik dat lees. 43 vers 21. Daar begin ik eventjes. Het is heel goed luisteren. Dit volk, zegt de Heer, heb ik mij geformeerd. Zij zullen mijn lof vertellen. Dus dat is een hele bekende, beroemde, belangrijke tekst, waar de Heer dus uitlegt waarom je bestaat. Waarom besta ik eigenlijk? Nou, hier staat het. Dat je goed spreekt van hem die jou gemaakt heeft. Goed, nou, wat staat er dan? Na dat vers. Maar, zegt de Heer, u hebt mij echter niet aangeroepen, Jacob. U hebt zich tegen mij vermoeid, Israël. U hebt mij niet met uw brandoffers gebracht van klein vee, met slachtoffers hebt ge me niet geëerd. Ik heb u niet laten dienen met graanoffers, ik heb u niet vermoeid met wierook, maar u hebt voor mij met geld geen kalmoes gekocht en met het vet van uw slachtoffers hebt ge me niet verzadigd. Integendeel, u bent mij tot last geweest met uw zonde. U hebt mij vermoeid met uw ongerechtigheid, zegt de Heer. En dan? Dan zou je toch eigenlijk maar één ding verwachten dat de Heer daarna zegt. En daarom. Oh, verschrikkelijk. Maar de Heer heeft zich, als het ware, of niet? Kun je dat zo zeggen? De Heer heeft zich, als het ware, beheerst. Want het volgende vers, dat zijn zo van die verrassende versen in de Bijbel. Die zie je niet aankomen. Wat zegt de Heer dan? Hij zegt, je hebt me zo moe gemaakt met je zonde, ik ben er doodmoe van. En dan? Ik ben het die uw overtredingen uitdelg, omwille van mijzelf. En aan uw zonde denk ik niet meer. Wat? Ja. Ik denk dat de Heer, met menselijke wijs gesproken, dat de Heer toen de neiging had. En nu is het afgelopen. Maar, Goddank, de Heer weet wat zelfbeheersing is. Weet u ook niet in de geschiedenis van Mozes, hoe vaak de Heer tegen Mozes zei: Mozes, nu is het voorbij. Ik ga een einde maken aan dit volk. Zegt Mozes, o God, alsjeblieft. De Heer. Ja, menselijke wijze gesproken. Die beheerst zich. En als u nog niet helemaal overtuigd bent, nog een andere tekst uit Jesaja. Een paar hoofdstukken verder. Dan zegt de Heer ook weer zo'n, ja, zo'n onbegrijpelijk verrassend stukje. 48. Vers 4, omdat ik wist dat u hard bent en uw nek een ijzeren pees is, uw voorhoofd van brons, en daarom heb ik u van oudsher verkondigd. Voordat het kwam, had ik het u doen horen. Anders zou u zeggen, mijn afgod heeft die dingen gedaan, mijn gesneden beeld, mijn gegoten beeld heeft ze geboden. U hebt het gehoord, aanschouw dit alles. En u, Zou u het dan niet verkondigen? En dan? Vers 8. Nee, u hebt ze niet gehoord. U hebt ze niet geweten. Ik was uw oren van ouds niet geopend geweest, want ik wist dat u volkomen trouweloos zou handelen, dat u van de moederschoot af een overtreder wordt genoemd. En dan? Verrassing. Surprise. Omwille van mijn naam stel ik mijn toorn uit. Omwille van mijn roem zal ik... Daar staat het. Omwille van mijn roem zal ik mij bedwingen. U ten goede, zodat ik u niet zal uitroeien. Opnieuw met eerbied gesproken. De Heer geeft het zelf aan. Hij laat zich in het hart kijken. De neiging was er om u uit te roeien. Maar ik heb mij beheerst. Dat is een wonder. Ik heb me beheerst. U ten goede. Ja, die mensen die er niet veel van terecht brengen. En God die zegt, ja. En daarom zulke mensen die we toch zalig maken. Toch. Toch. De Heer Jezus ook, hè. Ja. De Heer Jezus ook. De Heer Jezus moest zich ook wel eens inhouden. Hij kwam af van de berg der verheerlijking naar beneden. In de 17 andere evangelie staat het ook, die geschiedenis. En dan zegt de Heer Jezus, als die hoort, hè, dat die discipelen, ja, niks van terechtgebracht. Die man die staat er in zijn nood, dat kind, dat is stervende. En de discipelen staan daar gewoon twee linkse handen bij. En zegt de Heer Jezus. Hij zegt ook, laat hem maar even bij mij komen. Nee, maar eerst zegt hij ineens wat anders. O, ongelovig, verkeerd geslacht. Hoe lang moet ik nog bij jullie zijn? Hoe lang moet ik u nog verdragen? En dan, breng die jongen maar even bij mij. Ja. Dan laat de Heer Jezus zich in het hart kijken. Wat moet het geweest zijn voor de Heer Jezus? Niet alleen maar aan het kruis. Toen ook al dag in dag uit met ongelovige mensen hier op aarde. Discipelen inbegrepen. Zo ondraaglijk. Dat was ook het lijden van de Heer Jezus. En toen het dichtste bij het verlossingswerk van de Heer Jezus. Was de Heer Jezus ook nog in de verleiding. Als het ware. Om het niet te doen. Dan ging hij bidden. Oké, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar niet mij wel, nee. Nee, dat zei hij erbij. De Heer Jezus, zelfbeheersing. En dan, ja, dan komen die mensen eraan en die wil de Heer Jezus gevangen nemen. En die hebben allemaal hun zwaarden bij zich. En Petrus pakt ook zijn zwaard en die begint erop in te hakken. En slaat iemand zijn oren zelfs af. En zegt de Heer Jezus, Petrus, doe dat zwaard maar terug. Doe dat zwaard maar terug. Want, ja, zelfbeheersing. Of denk je dat ik niet tot mijn vader kan bidden? En die stuurt mij 12 legioenen van engelen. Dan is dat hele Romeinse Rijk in 1 seconde, pieuw, helemaal niks van over. Ja, maar doet de Heer Jezus niet. Want hij wilde die mensen aan wie het zo vaak ontbreekt om zichzelf te beheersen, die wilde hij nou juist verlossen. En daarom beheerst de Heer Jezus zich wel. Hij kon het wel. Maar hij deed het niet. Hij was niet gekomen om te oordelen. Maar om te verlossen. Ja. Mogen we zo zien op die overste leidsman en voleinder van het geloof. Wie? Jezus. Die door voor de vreugde die hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, de schande veracht. En die zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let nu scherp op hem, op deze. Die zodanig een tegenspreken van al die zondaren tegen zich heeft willen verdragen. Opdat u niet zou bezwijken. Dat is wat. Opdat u niet zou bezwijken. Heeft de Jezus zich beheerst Want hij zag op de vreugde die hem voorgesteld was. Mogen we zo ook leven met die vreugde in het vooruitzicht, die toch alles een andere kleur geeft. Hierin is mijn Vader verheerlijk, dat gij veel vrucht draagt. En zo zult u mijn discipelen zijn. Amen. We zingen uit Psalm 103, vers 7. Daar staat dit, 103, vers 7. Geen vader sloeg met groter mededogen. 103, vers 7. Dan samen eindigen. Heren, wij bidden dat uw geest in ons leven veel vrucht zal dragen. Want dan wordt u door verheerlijk. Dan lijken wij meer op u. Dan kunnen we goed van u spreken. Dat is de reden van ons bestaan, zegt u net. Heren, dat we dat zien en ook dat als we dat niet zien, dat dan alles scheef zit en scheef gaat in ons leven. Zegen ons, Heer. Help ons ook deze komende week, dat we iedere dag aan denken. Wat is dat nu, zelfbeheersing? En waarom zou ik het moeten doen? En Heer, dat we niet in eigen kracht, in eigen wilskracht onszelf willen neerzetten, maar dat we op de Heer Jezus zouden willen lijken. Juist als we zo geneigd zijn om het niet te doen. En dan anders te zijn dan deze wereld. Vriendelijk. Als daar geen reden voor is. Liefdevol als het meer een keus is dan een gevoel. Geduldig. Als ons geduld zo vaak aan het eind is. Zachtmoedig. Als we wel kunnen ploffen van kwaadheid. Zachtmoedig. Heere, geeft u ons de kracht van de Heilige Geest. Opdat die kracht ons zou overwinnen. Dat we niet verslaafd en bezeten zijn van zoveel dingen hier op aarde. Maar dat we verslaafd mogen zijn aan de dingen van u. Dat die ons in zijn greep hebben. Opdat we al die andere dingen die ons tegenstaan, die ons willen opeten en vernietigen, dat we die mogen beheersen. Geef dat, Heere. Laat ons zien de vreugde die u bereid hebt. Onuitsprekelijke vreugde. voor hen die volharden tot het einde. O God, zegen ons daarin. Om uwentwil. Amen. Het laatste vers van Psalm 19. Weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Heerst die in mij niet meer, dan leef ik tot uw eer. Het laatste vers van Psalm 19. Eindigen wij met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijken. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enig God, u zij alle eer. Amen.